Ik vraag me toch steeds vaker af, Teun, merk ik. Ook al wil ik me dat niet afvragen, want het zou mij eigenlijk helemaal niet moeten interesseren. Maar
okay.
Hebben we nog een tussenstand over hoeveel mensen naar ons luisteren? Zijn het er 5? Zijn het er 50? 500? Zitten we op 500.000? Waar zitten we?
Ja.
De Podcast Awards hebben we niet gehaald.
Nee, we zijn ook niet genomineerd helaas.
Nee, niet op de shortlist, niet op de longlist.
Nee. Ik kreeg laatst wel van Spotify een soort wrap-up, maar dan van podcasting. Dus daar stond wel wat op. Daar heb ik volgens mij screenshots van gemaakt. Zal ik even kijken?
Ja. Ik vond het alarmerend dat ik in mijn Spotify Wrapped aan het eind van het jaar niet mijn eigen podcast tegenkwam. Oftewel, ik heb zelf heel weinig naar mijn eigen podcast geluisterd.
Maar dat is geen verrassing voor jou. Toch?
Nee, dat wil niet zeggen dat we geen luisteraars hebben.
Oké. Okay. Even voor de luisteraar, dus Spotify data. Er zijn ook veel luisteraars die...
Alleen Spotify.
Dat is het nadeel. Er zijn meerdere apps. Ik weet dat overwegend van onze luisteraars luistert via Apple Podcasts, de app.
Ja, al die
ja, dus we hebben toch
familie
veel,
en vrienden van jou.
Veel Apple fans. maar goed, Spotify gaf het volgende aan. We hebben onszelf overtroffen dit jaar. We hebben een stijging gehad van 146% aan luisteraars.
Nou, dat is toch mooi.
Ja, dat wil natuurlijk nog helemaal niks zeggen.
Niks zeggen, maar 146 is wel...
146%.
Dat kan het er niet één of twee zijn qua luisteraars.
Nee. En 77% van onze luisteraars heeft ons dit jaar ontdekt.
Oké. Dus we hebben veel nieuw bloed.
Nieuw bloed, ja. En ik denk wel dat ik een beetje weet waarom het komt. Want we hebben één bijzondere aflevering gehad.
Waar ik niet in meedeed.
Zonder jou.
Godverdomme.
Maar met een andere goede vriend van mij. Teun en Davy stellen vragen. En deze aflevering werd, en nu ga je wel schrikken, 988% meer gestreamd dan onze gemiddelde aflevering. Dus bijna 1000% is die aflevering meer geluisterd dan onze gemiddelde normale aflevering.
Dan alle andere afleveringen bij elkaar opgeteld.
Dus dat is de data die ik even zo voorradig heb. Ja.
Nee, fijn Teun. Goed om mee te beginnen, ja, jongen.
Je hebt nu al spijt van jouw vraag. Zo, dit is een mooi voorbeeld, in ieder geval voor jou, denk ik, waarin het antwoord op een vraag...
Eigenlijk niet toe doet.
Nee.
Ja, misschien moeten we dan toch in plaats van Teun en Pieter stellen vragen, misschien ook de titel een keer veranderen. Teun en Pieter zoeken luisteraars.
Ja, dat is ook wel leuk.
En we zitten er nog steeds, ondanks dat het redelijk knalde natuurlijk, de laatste episode.
Ja, nee, er waren wel wat mensen die zich zorgen maakten.
Ja. Ja, dat hoorde ik ook terug.
Maar je bent ook niet van suiker, Pieter?
Nee, nee, ik kan een stootje hebben. Maar de meeste mensen maken natuurlijk zorgen over jouw gemoedstoestand.
Ja, precies. Omdat ik wel van suiker ben.
Ja, toch wel de kwetsbare van ons tweeën.
Ja,
wel de Garfunkel.
Feest daarvoor, ja. De Garfunkel, ja. Ja, dat is dan wel een vergelijking die vind ik, die is niet in mijn voordeel, toch? Simon en Garfunkel. is Garfunkel solo nog ooit iets geworden of gedaan?
Ah, Garfunkel heeft één mega hit.
Welke is dat dan?
Bright Eyes.
Ah, Bright Eyes. Volgens mij is dat het lievelingsnummer van mijn ouders. Hoe zeg je dat?
Ja, van de hele generatie boven ons. Die smelten helemaal weg bij het nummer Bright Eyes. Omdat dat de titelsong was van een of andere tekenfilm over konijntjes die doodgereden werden.
Oh, dat wist ik niet.
Watership Down heet die film. Ik heb hem nooit gezien, maar dat ik het weet, ja, sorry, ik weet dat soort feitjes.
Dat is met meer dingen.
Ja, ik kan me nog heel goed de videoclip herinneren toen ik een jaar of 10 was. En dat was zoals ook met fragmenten uit die film en een ontzettend dramatisch, prachtig liedje met een konijntje midden op een asfaltweg die zijn kindje probeert te redden en vervolgens doodgereden wordt door een of andere truck die voorbij komt. Ja, echt. Okay, ja. Elke keer weer dat je die clip zag, brak mijn hart. En dat vooral het hart van mijn moeder en al haar leeftijdsgenoten. Ja. Bright Eyes.
Bright Eyes. Ik denk nu dat...
Start hem even in.
Ook door dit feitje nu...
Start hem even in.
Start hem even in. Ja. Ik denk dat door dit feitje nu die drie extra luisteraars door Davy nu ook weg zijn.
Ja, die kans is groot.
Oké. Ja, dus ik noemde zijn naam net al even door die aflevering. We hebben een vraag van een luisteraar, Pieter.
Ja, nou, ik ben benieuwd.
Ja. Hoe is dat voor jou, dat we eindelijk een luisteraarsvraag hebben? Dat is even geleden.
Is even geleden. Ik kan me herinneren, de laatste vraag die binnenkwam op onze Teun en Pieter stellen vragen at gmail.com. Dat we daar helemaal niet meer iets mee gedaan hebben. Dus gelukkig dat er nog gretig gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om vragen te stellen.
Ja, zeker. Ja. Nee, dus blijf dit vooral doen, lieve luisteraar. Maar goed, ik verklap het al. De vraag is van mijn goede vriend Davy. En nou ja, goed, voor de luisteraar die dat misschien nog niet weet, maar Davy heeft ALS geconstateerd gekregen. En hij stelt ook een iets wat gerelateerde vraag daaraan. Ik lees hem even voor. Als je ongeneeslijk ziek bent, dan ga je automatisch meer nadenken over de dood. Op papier ben ik katholiek, maar ik ben niet gelovig en ik geloof niet in het hiernamaals. Zoals Teun weet, ben ik van de cijfers. Dus probeer ik dingen vaak feitelijk te benaderen. Toch denk ik af en toe, en nu? Hoe denken jullie over de dood? Dank Davy voor deze vraag. Sowieso.
Ja. Ja, jeetje.
Een stevige vraag.
Ja, nee, ik denk dat het een heel... Ook in het kader van ons werk natuurlijk... een hele, mm-hmm. hele relevante vraag is.
Ja. Die je ook op heel veel manieren kan insteken. Ik denk dat Davy vooral een beetje onze ideeën over wat er na de dood gebeurt. Het hiernamaals. En het is een vraag die ik zelf mij al heel lang ook wel stel. Het is wel iets waar ik mijn hele leven op de fijne en ook minder fijne manieren me bezighouden heb. Het heeft me altijd wel enorm geïnteresseerd. Hoe is dat voor jou, Pieter? Is dat iets waar je...
Het interesseert me zeker.
Mm-hmm.
Het interesseert me zeker, maar het houdt me niet bezig. Ik realiseerde me op een gegeven moment dat ik wel blij ben met de manier waarop ik met dit soort existentiële vragen omga. Ook ik heb als kind bijvoorbeeld, kon ik me heel erg, en dan kon ik in bed liggen en me afvragen, waar is het einde van het heelal? En dat is zo'n vraag, zo'n semi-filosofische vraag waar je het gewoon niet uitkomt. Oké, ergens, als je dan, stel je kunt super ver doorvliegen als een soort Superman. En op een gegeven moment, ja, moet natuurlijk gewoon een keer klaar zijn, toch? Je kunt niet bevatten dat iets oneindig is. Dus ergens moet je dan tegen een soort muur aankomen. Maar ja, dan denk je, als ik dan een gaatje in die muur maak, wat is daarachter dan? Ja, dan moet, dat kun je ook niet voorstellen dat daar dan niks meer is, want wat is niks?
Mm-hmm.
Nou, en ik ken wel mensen die door dat soort vragen, onbeantwoordbare vragen, maar echt ook wel in de war raken. Zo,
ja.
Of echt
stress.
Dat echt angstig maakt. Ja. En dat heb ik nooit gehad.
Nee.
Het is mij altijd een soort van nieuwsgierigheid geweest. En dat heb ik eigenlijk ook een beetje, denk ik, met de dood en het wat dat is, hoe je dat ervaart, of je het ervaart, en wat dan.
Ja.
Dus dat een beetje. Het is niet een beladen onderwerp.
Nee.
Of zo.
Nee.
Voor jou dan? Want bij jou klinkt het wel meer als iets groots. Als je er al zo je hele leven mee bezig bent.
Nou, ik denk ik ben het wel met jou eens. Hè. Het is vooral een meer op filosofisch gebied. En dat je bezig bent met hey, hoe hoe is dat dan? Hè? Of misschien nog niet eens dat ik me dus afvraag wat er dan is, maar meer hoe. Dus hoe ervaar je dat? Hoe is dat dan voor anderen? Als ik er niet meer ben? Dus het is eigenlijk van heel veel kanten iets belichten. Ik denk dat de stress, en die herken ik niet, maar ik denk ook dat ik kan aanvaarden dat ik het niet weet. Mm-hmm. Ik denk dat mensen die het wel heel graag willen weten, en het dus niet kunnen bevatten of het niet gaan weten, dat ook die stress dan geeft.
Ja, niet weten waar je aan toe bent of zo. Het is een bepaalde controlebehoefte,
ja,
die je niet kunt bevredigen. En dat is sowieso denk ik iets waar wij, ik spreek voor mezelf, waar ik wel redelijk goed mee om kan gaan.
Ja. Ja. En dat kan natuurlijk ook weer iets zeggen over hoe je een beetje van aard bent of hoe je dingen benadert. En wij zien ook in ons vak natuurlijk, het is wel een thema. Niet alleen vanuit mensen die suïcidaal zijn, maar ook bijvoorbeeld heel erg bang zijn ook dood te gaan.
Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. Kijk, een paniekaanval is iets wat binnen een seconde ontstaat, zeg maar. Bam, ineens.
Kan heel erg overvallen, ja.
Het is ontzettend overrompelend. En er gebeurt zoveel tegelijkertijd in je lijf en je hart gaat zo tekeer dat je dan acuut de angst bekruipt van oké, dit is het. Nu is het klaar. Nu heb ik een hartaanval of nu word ik gek of nu ga ik dood. En dan vliegt ineens alles door je hoofd van Emma, wie vindt mij dan en hoe kan ik dat, wat en mijn kinderen dan en dit. Nou, ik kan me heel erg voorstellen dat dat dan in your face is. En dat is wat anders, vind ik, dan op een filosofische manier over de toekomst, over sterven, nadenken. Hoe concreet het natuurlijk in geval van Davy ook kan zijn, hè? Dat is natuurlijk.
Zeker.
Het is heel anders de manier waarop Davy nu nadenkt over de dood dan hoe wij dat doen.
Ja.
Ja, en dat kan ik me niet voorstellen. Lijkt me heel lastig. Dat het er nog niet is, maar dat je weet dat het gaat komen. Dat lijkt me wel beangstigend.
Ja. En ik laat even helder zijn. Ik spreek nu niet namens Davy of zo. Maar wat ik juist heel erg zie bij Davy en om hem heen, los van dat je angstig bent voor wat komen, is er ook een enorm besef voor wat er nu is. En ik denk dat we, gek genoeg, bedoel, ja, angst voor de dood is de meest reële angst die bestaat, want ja, het is gewoon een zekerheid dat het gaat gebeuren.
Ja, dus je zou kunnen zeggen, waarom zou je er überhaupt bang voor zijn? Mm-hmm. Ja, je weet toch dat het gaat gebeuren?
Ja, alleen je weet niet hoe en wanneer.
Ja, of hoe het voelt. Ja. Niemand kan het navertellen.
Ja, dus ook dat kun je natuurlijk heel erg gaan splitsen. Hè? Van waar ben je dan bang voor? Dat is ook altijd een hele mooie vraag. Als iemand, ik ben bang voor de dood. Oké, maar is dat inderdaad de ervaring of hoe dat dan gaat zijn, of welk beeld heb je daarbij. Hè, maar ook het stoppen van wat nu is.
Ben jij bang voor de dood?
Ik ben niet bang voor de dood, nee. Ik zou het heel erg jammer vinden.
Ja, ik weet nog dat ik toen klein was, denk ik, groep 8 of zo, dat ik me ergens een keer realiseerde. Ik denk dat misschien mijn opa of mijn oma toen overleed. Ik denk van, hé, het is eigenlijk helemaal niet erg om dood te gaan. Het is vooral voor de mensen om je heen is het erg. Maar ik hoef me daar eigenlijk geen zorgen over te maken. Andere mensen zouden zich zorgen moeten maken over het feit dat ik dood ga. Want die gaan mij missen.
Ja.
Ik ben klaar dan.
Ja.
Ik heb er geen last meer van.
Dat is,
dat was heel verfrissend als kind om dat te bedenken.
Hoe oud was je toen?
Ja, ik denk zo 12.
Ja. Nee, maar dat is wat ik ook zeg. Ik zou het, zeker sinds ik kinderen heb, zou ik het heel jammer vinden dat ik die niet oud zie worden. Dat merk ik. Ik merk dat sinds ik kinderen heb ik het veel belangrijker vind om gezonder te leven, bijvoorbeeld.
En als je het omdraait, je bent dus niet bang voor je eigen overlijden, voor de dood die bij jezelf een feit gaat zijn op een gegeven moment. Ben je wel bang voor de dood van anderen. Nou, van Davy bijvoorbeeld.
Nee, ik ben niet bang. Nee, ik vind het vooral heel verdrietig. Er is geen angst.
Nee, het is uit een andere emotie.
Ja.
Nee,
ik ben dus ook niet bang voor het verdriet. En ik merk dat ik daar ook nu niet mee bezig ben. En dat wil niet zeggen dat ik het ontken. Ik ben me er juist heel bewust van. Echt ook al sinds de diagnose is gesteld. Maar ik wil me ook heel graag concentreren op wat er nu is. En nu is die jongen er nog.
Ja, ja, maar precies.
En ben ik dus ook... Kan ik afgeleid raken dat ik denk, hé, dit staat te gebeuren. Maar haal ik ook heel veel kracht en energie en liefde uit het nu. En dat zie ik hem ook doen.
Ja, misschien ook omdat je weet dat het gaat komen. En ja. Dat het dan ook concreet is. Nou, dat is wel mooi dat je dat verschil maakt tussen verdriet en angst. Ik kan bijvoorbeeld wel echt, ik denk zoals elke ouder, ik kan wel echt angstig zijn om het overlijden van mijn kind. Zo. Denk, jeetje, dat zou echt... Nou, niet dat dat nou een belangrijke rol is, maar dat zijn wel dingen die echt wel angst aanjagen of zo. Jeetje, als dat maar niet gebeurt.
Ja. En dan, goed, dit is natuurlijk kei logisch. Maar waar ben je dan bang voor?
Het gemis. Ja.
Ja, dus het is ook de gevolgen van de dood.
Ja, ja.
En ook de eigen gevolgen. Hè? Dus ik had een keer een voorstelling dat... stel dat gebeurt. Ja, jij kunt dat kind niet meer beschermen.
Ja.
Dus dat gaat ergens heen, misschien. Dat weten we dus ook niet. Maar daar ben ik dan niet. Dus los nog even van mijn eigen verdriet. En de shit van het leven die dan volgt. Maar ik zou het heel moeilijk vinden om mijn kind... in wat er dan ook nog volgt, dat ik niet meega. Snap je?
Ja,
dus stel mijn zoontje zou vragen, ja maar papa, stel hij is ongeneeslijk ziek en hij zou zeggen, papa, waar ga ik dan daar naartoe?
Ja.
En hoe weet ik daar de weg? Ik zeg maar even iets.
Ja.
Dat vind ik eng.
Ja, maar dat is denk ik ook de hele reden waarom er zulke enorme prachtige religies zijn opgetuigd.
Ja.
Om daar maar een antwoord op te kunnen geven. Hè? Om mensen maar wat gerust te stellen van, joh, er zijn engelen met harpjes en mondharmonica's en die maken prachtige muziek en die zeggen precies waar je naartoe moet wandelen.
Ja.
En gewoon even lekker buiten spelen daar en voor je het weet zijn papa en mama er ook. Dus ja. Hoef je nergens zorgen over te maken.
Ja,
ja dat ga je dan bedenken, hè, ja. Denk ik.
Verzachten, troost.
Ja.
Maar goed, dat was indirect ook Davy's vraag. Hiernamaals.
Ik ben op papier ook een katholiek. En net als jij, denk ik. Elke Brabander is dat.
Ja,
ik geloof daar geen snars van. Ik vind het heel mooi.
Maar geloof je dan niet in de hemel?
Nee.
Nee, maar even...
Ik geloof niet in een hiernamaals.
In een hiernamaals. Maar er zijn natuurlijk nog verschillende dingen, denk ik.
Ik geloof dat als wij doodgaan, dat het gewoon klaar is.
Oké.
Maar ik heb het altijd heel interessant gevonden om... om te merken hoe andere mensen ermee omgaan. Of wat voor verklaringen er worden bedacht om het leed te verzachten.
Ja, maar zo zie je het ook wel.
Ja,
het is leedverzachtend allemaal.
Ja, maar mm-hmm. het mag ook en dat moet ook. Want het is ook nogal wat. Om om te accepteren dat het op een gegeven moment een keer ophoudt. En dat moet je al vanaf kinds af aan. Hè? Ieder kind heeft wel een huisdier dat overlijdt. Of het nou een goudvis is of een kat. Je moet dat... Ja. Je moet daar iets mee. En ik weet nog heel goed... Ik ben een tijd... hebben we het wel eens over gehad, maar toen ik net studeerde, toen las ik wat van die filosofen die puur materialistisch in elkaar zitten. Dus die denken, het gaat puur om genen en stofjes en zenuwcellen en stofjes en chemie en moleculen en atomen. Dan zit er maar geen romantiek aan. En als je doodgaat, dan is het klaar. Toen kwam ik in... daar heb ik een half jaar in Tanzania gewoond en gewerkt. In een ziekenhuisje. En daar ging iedereen dood. Gewoon elke dag was je omringd door de dood in zo'n ziekenhuis. En toen realiseerde ik me ook dat ik al anderhalf jaar in Nederland ziekenhuizen had gewerkt voor mijn co-schappen. Ik had daar in anderhalf jaar tijd, ik had daar niemand dood zien gaan. In Nederlandse ziekenhuizen gaat niemand dood. Als arts in Nederland kom je heel weinig mensen tegen die dood zijn. Gewoon dode mensen, die zie je niet. Mensen gaan thuis dood of in een hospice. Maar heel af en toe in een ziekenhuis, maar dan bijna niet.
Als psychiater bedoel je dan?
Nee.
Als arts?
Ik moest alle specialismen moest ik af. Dus bij chirurgie. Zelfs op de oncologieafdeling. 2 maanden oncologie, kanker. Mensen met vergevorderde stadia van kanker, uitbehandeld, palliatief, terminaal.
En die gaan dan naar huis vaak?
Die gaan dan in de laatste fase vaak naar huis. Sorry, we kunnen niet zo doen.
Of een zorgcentrum.
We gaan naar een hospice.
Okay.
Ik realiseerde me, ik heb eigenlijk nog nooit echt een lijk gezien. Ik ben nu al anderhalf jaar in het ziekenhuis aan het werk, op allerlei afdelingen. Ik zie geen... En toen kwam ik in Afrika. En elke ochtend, ik werkte toen... eerst moest ik een maand op een afdeling in het ziekenhuis werken, waar mensen met infectieziekten eigenlijk opgenomen waren. 80 bedden, 80 mensen. Nee, het is niet waar. 40 bedden, 80 patiënten. Serieus, mensen lagen eigenlijk standaard met z'n tweeën in één bed. De een met zijn hoofd bij de voeten van de ander. 2 willekeurige mensen in één bed. 1 persoonsbed. Dat was al absurd. Maar dat kun je je ook niet voorstellen. En de helft van de mensen daar was HIV positief. We hebben het zo over begin dit millennium, 2003, 2004. Er was geen AIDS-medicatie in Afrika beschikbaar. De helft was HIV positief. Een derde had TBC. En de andere een derde had malaria. En meestal een combinatie van die drie. Dus mensen gingen eigenlijk allemaal dood. Ze waren niet te redden. En dus elke dag als ik in het ziekenhuis kwam, in de ochtend, kreeg ik eerst een opsomming van de verpleegkundige van wie er allemaal dood waren gegaan die nacht. Dat was al redelijk absurd. Maar elke dag wel een aantal patiënten. Ook die is er niet meer, die is er niet meer, die is er niet meer.
Die ook wel levend.
Die ik dan dus de vorige dag nog had gesproken. Ja. Geprobeerd iets beter te maken waarvan je eigenlijk van tevoren weet dat het volslagen kansloos is. Mensen daar komen ook pas naar het ziekenhuis als het echt niet meer gaat en als ze eigenlijk al bijna dood zijn. Een maand later moest ik in hetzelfde ziekenhuis op de kinderafdeling gaan werken. En dat was helemaal absurd. Daar werden dus baby's vooral opgenomen en kinderen, maar vooral heel veel baby's, allemaal malaria of HIV positief of allebei. Maar malaria, al die kinderen hadden daar zo'n beetje malaria. En er gingen er heel veel aan dood. Er lagen vaak 4 personen in een bed trouwens. Een moeder en een baby. En dan nog een moeder en een baby aan het voeteind, zeg maar. Dus 4 personen in één bed. En 's ochtends, dat was echt absurd. 'S ochtends kwam ik op mijn werk, kwam ik daar, liep ik de afdeling op. En dan stond er, de eerste keer wist ik niet precies wat er nou aan de hand was, maar dan stond er een rij wachtenden op mij te wachten. Dat waren moeders. Ik dacht met een baby op hun arm. Denk, hé, die willen mij wat vragen. Oké, ik ben er. Wat is er aan de hand? Hebben jullie een vraag? Nou, dat waren meestal elke ochtend zo 3 of 4 moeders met een dood kind op de arm. Dat kind was dan die nacht overleden in het ziekenhuis op mijn afdeling. En die moeders die wilden gewoon met hun kind naar huis, want die hadden nog 10, 12 andere kinderen thuis zitten waar ze voor moesten zorgen. Maar die moesten dan een handtekening van mij krijgen om het kind op het kerkhof te kunnen begraven tegen een kleine vergoeding of zoiets. Er was in ieder geval een handtekening van mij, de dokter, nodig voordat ze eigenlijk naar huis konden met hun dode kind. Dat was totaal absurd. Dat elke ochtend werd ik daar.
Jeetje, mine.
En die moeders, die stonden niet te huilen. Die waren niet van, oh, mijn kind is dood, wat moet ik nu? Nee, die waren chagrijnig. Die waren gewoon pissig. Die stonden soms al uren te wachten totdat ik 's ochtends op mijn werk kwam en een krabbel kon zetten onder een of andere kutformulier, zodat zij verder konden met hun leven. En ik realiseerde me toen hoe normaal het was voor zo'n Tanzaniaanse vrouw, dat je kind doodgaat. Dus normaal, en de meeste vrouwen hadden dat ook al 1 of 2 keer eerder meegemaakt. Ze hadden ook 8 of 10 kinderen die wel nog leefden. En daar moesten ze als de wieden weer gaan naartoe om ook voor te zorgen. Maar de dood was daar zo'n normaal onderdeel van het leven. Ja, dat heeft heel veel bij me gedaan.
Ja.
Het heeft me ontzettend laten realiseren wat wij daar in onze maatschappij van gemaakt hebben. Hoe groot monster we daar eigenlijk van gemaakt hebben. Terwijl het in zo'n land als Tanzania, waar ik ook willekeurig wie je ook vraagt, ook van de verpleegkundige die aan het ziekenhuis werkte, van joh, hoe vaak heb jij nou al meegemaakt dat vrienden of vriendinnen van jou overlijden? Ja, iedereen kent voorbeelden van leeftijdsgenootjes van de jaar of 20, 30, 40, die gewoon doodgaan.
Ja.
Aan allerlei ziektes en ongelukken. En normaalste zaak van
normaal,
de wereld.
Hè? Dus ja. Het woord verwachting komt ook in me op. Hè? Wij verwachten hier denk ik ook allemaal 90 te worden of zo.
Ja, en de dood is iets wat je niet ziet en wat je wegmaakt. Wat je hoopt nooit mee te maken.
Waar je het ook niet echt over hebt.
Waar je niet over hebt en wat je vermijdt en ontwijkt. En, we gaan daar op een hele, en ik snap het ook wel, we gaan op een hele, ook spastische manier vaak mee om, denk ik. Terwijl het misschien het meest logische is wat je kan overkomen. Maar goed, dat is ook wel weer makkelijk gezegd.
Dus verwachting, het gebeurde daar dus ook gewoon heel veel. Dus het was gewoon heel normaal.
Ook bij jonge mensen.
Ja. Hoe zat het daar qua religie?
Het was een missieziekenhuis waar ik werkte. Dus het was in Zwart-Afrika was het een dorp waar vroeger paters en nonnen uit Nederland naartoe waren gekomen en daar een klooster en een ziekenhuisje. En weet je wat de zendelingen deden, zeg maar. Hè? De katholieke kerk die stuurde hun mensen uit naar Afrika om de mensen daar te bekeren en te helpen. Ja, dat is heel veel op aan te merken. Dus het was voor een groot deel katholiek. Ja. Ik heb me toen ook wel afgevraagd van, mogen Afrikanen die niet katholiek zijn, mogen die ook in jullie ziekenhuis geholpen worden? Ja, dat mocht gelukkig
dat
ook.
Dat mocht dan nog wel, okay.
Maar alle verpleegkundigen waren allemaal nonnen uit de nonnenschool.
Ja.
En echt ook met zo'n nonnenkapje op. En het was highly Catholic.
Hoe is dat dan voor jou? Want je gaat dus als arts, als genezer, je hebt op dat moment natuurlijk ook een doel, een missie in het leven. Ik kan me voorstellen dat veel doet met je.
Ja, dat half jaar in Afrika heeft heeft heel veel impact gehad. Ja, je kijkt echt op totale manier naar leven, dood en
wat heeft het
geneeskunde.
En wat heeft het voor je? Want je zegt eigenlijk, je ziet dat het daar, dat er daar zo naar gekeken wordt. Maar veranderde jouw blik dan ook?
Ja.
Wat deed het voor jou?
Ja, het is een beetje cliché, maar ik ben dingen wel veel meer gaan relativeren. Sommige dingen werden ook heel moeilijk. Ik had daar een half jaar gewerkt en ik zag daar letterlijk in dat ziekenhuis dus mensen doodgaan van de honger. Een van mijn eerste patiënten, Die werd opgenomen, totaal ondervoed. En ik dacht, ah, gelukkig, hij is nu opgenomen. Ik had medicatie voorgeschreven en dan gaat de verpleegkundige die zorgt, ging dan zorgen dat dat... Ik denk, nou, mijn geluk, hè, dus hij krijgt nu ook te eten en te drinken, dus nou, kijk of die aansterkt de komende dagen. Kwam ik een dag later, was hij dood. Ik zeg, waar is hij nou precies aan dood gegaan? Ja, zei die verpleegkundige, ik denk aan de honger. Ik zeg, ja, maar heeft hij niet gegeten dan of zo hier in het ziekenhuis? Nee, zei ze, hoezo, wat moet hij eten dan? Ik zeg, krijgt hij van jullie geen eten? Nee, daar moet de familie voor zorgen.
Ja.
Dus er is geen ziekenhuiskeuken, verpleegkundige gegeven, geen. En toen zei ze, ja, maar oh, we hebben hier wel wat... Je kunt wel, als de dokter een recept schrijft dat er brood gegeven moet worden, als een soort medicijn, dan doen we dat wel. Ja, wist ik veel, had niemand mij uitgelegd. Dus ik had wel medicatie voorgeschreven, maar ik had geen eten voorgeschreven op recept. Dat kreeg hij niet, en dus is hij doodgaan.
Ongelooflijk, hè?
Dat soort verhaal. En dan, ja. Zo'n verpleegkundige vertelt dat dan met een glimlach. En ja, dat die, hoe dichtbij de dood is. En ja, dat...
Het is zo normaal dat het absurd is eigenlijk.
Ja. Ik heb daar iemand doodgeprikt. Een jongen van 28, jonge man, TBC en HIV positief. Die had longen die helemaal gevuld waren met pus. Dus die was heel benauwd. Ik had geluisterd met mijn stethoscoop en op geklopt, weet je wel, met mijn vingers. En denk, oké, die longen zitten helemaal vol met pus. Dus wat doe je dan? Ja, in Nederland roep je dan een specialist die een drainage uitvoert. Die dan een soort buisje in je longen prikt. Ja. Zo achter, zo onder je schouderblad. En dan loopt die pus eruit en dan kunnen die longen weer functioneren. Nou, daar moest ik dat zelf doen. Dus... En ik was nog niet eens arts. Hè? Ik was arts in opleiding, oh, ja, en precies. Ik wilde psychiater worden. Ja. Ik was niet zo goed met naalden. Maar goed, ik daar dus, oké, met die verpleegkundige erbij. Oké, ik denk, ja, zo moeilijk zal het niet zijn. Dus ik prik die naald onder zijn schouderblad in zijn rug. En die man zit voor mij op zijn ziekenhuisbed. En nou, dan moet je tussen twee ribben inprikken. Zorgen, dat was de linkerlong, dus zorgen dat je niet het hart raakt. Nou, dat had ik allemaal bedacht. Goed geprikt. En nou, ik zie allemaal van dat gele spul uit zijn longen komen lopen in zo'n fles die op de grond stond. Dan denk ik, hey, dit gaat goed. En ineens, denk ik, 5 seconden later, woep, valt die om, zakt die onderuit. En geen hartslag meer. Hartstikke dood. Nog geprobeerd te reanimeren. Nee, dood. 27. En ik dacht, ja, wat gebeurt me nou? Ja, die verpleegkundige... Situation has changed. Wat betekent dat? Ja, he's dead. Wat? Echt serieus? Ja, hij bleek inderdaad echt dood te zijn. Ik heb gewoon iemand doodgemaakt nu. En achter mij, gewoon een halve meter achter me, waren ook geen gordijnen of zo om die bedden heen. Daar stond de familie. Dus die stonden, ja, die waren ook op bezoek en zo. Dus ja, die gingen even aan de kant staan, want de dokter moest iets doen. En de familie stond, zijn moeder stond mee te kijken. Dus ik draai me om en ik probeer dan in het Swahili, waar ik 3 woorden Swahili sprak, kon ik alleen maar zeggen, ja, sorry, pole sana was dat. Dat was het wat je zei als je zei, sorry, ik snap het niet. Dus ik kon alleen maar zeggen, pole sana, het spijt me, ik weet niet precies wat aan de hand is. En dan sta je daar. En hoe je die familie proberen uit te leggen wat er gebeurd is, dat je het zelf niet weet. Nou, zo dat elke dag met de dood bezig zijn en dan om je heen zien dat het voor iedereen die daar woont en leeft en werkt gewoon de normaalste zaak van de wereld is, want niemand daar meer van schrikt.
Want hoe reageerde die familie? Werd ook niet
werd niet kwaad op mij.
Of zo?
Nee, het stelde ook geen vragen. We haalden hun schouders een beetje op.
Van, ja. Jammer.
En dan was een verpleegkundige, die ging nog wat uitleggen. Van ja, jongens, en die stuurden ze weg of zo. Verder nooit meer gezien. Ook, ik had daarna ook allerlei vragen. Ook van, ja, wat is er nou gebeurd? Wat heb ik nou iets verkeerd gedaan? Heb ik verkeerd geprikt? Wat moet ik nou volgende keer doen? om te voorkomen dat weer iemand doodgaat. Ja, dat wist niemand. Ja, joh.
Heb je nog feedback?
Ik vroeg, het gebeurt, maar gebeurt. Ja, zei een van die verpleegkundigen, die zei, ja joh, het kan gebeuren, is niet erg. Dat gebeurt wel vaak. Ik zei, maar heb je dit vaker meegemaakt dan?
Was
vaak. Maar ik vroeg, hoe vaak gebeurt
het
dan?
Het is helemaal niet grappig dit, maar ik vind het ongelooflijk.
Ja,
mijn mond staat echt voor de luisteraar open. Niet normaal.
Ja, maar het is ook niet normaal. Nee. Ik praat er ook niet vaak over, omdat het ook... Het is heel moeilijk uit te leggen ook.
Ja.
Ik heb een paar jaar later ben ik met mijn vrouw teruggegaan naar het ziekenhuisje. Tanzania, omdat ik niet zozeer... ook omdat het een hele mooie reis is natuurlijk. Tanzania, maar ik wilde ook echt haar laten zien hoe dat eruit ziet en wat dat was. Het is zo moeilijk uit te leggen hoe het is om daar te zijn. En,
je vertelt het wel dermate duidelijk dat ik moet... Ja goed, in mijn hoofd... maar het is absurd.
Ja, maar het is ook een beetje traumatisch of zo. Het is ook een beetje...
onwerkelijk, toch?
Ik van, jeetje, wat heb je allemaal meegemaakt? Als dat in Nederland zou gebeuren... dan zou je er een enorme heisa over maken. En weet ik er allemaal gesprekken over gaan voeren... om het te verwerken. Dat soort dingen. Dat werd erom. Ja, het was daar normaalste zaak van de wereld.
Ongelooflijk.
Ja. Als er dus in Nederland, als jij als behandelend arts... zeker als co-assistent, als jij iemand doodmaakt... je doet een handeling... en tijdens die handeling valt iemand dood neer... ja, dan ben je natuurlijk maanden, zo niet jaren bezig... om dat allemaal te gaan verklaren, op te lossen... om tot closure te komen, om mensen het uit te leggen.
Ja.
Om, daar 5 minuten later stond ik weer bij iemand anders... en heb ik het er nooit meer over gehad... En aan alle verpleegkundigen die ik vroeg... en ook aan een van de Tanzaniaanse artsen die ik vroeg van... joh, dit is me nou net gebeurd. Wat is hier nou aan de hand? En iedereen zei, dat kan gebeuren. Er is niks aan de hand. Ik zeg, hoezo kan gebeuren? Is het jou? Hoe vaak heb jij al zo'n ingreep gedaan? Honderden keren, zei die andere Tanzaniaanse arts. Ik zeg, en hoeveel mensen zijn er dan dood gegaan tijdens... Nee, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ik zeg, dus het is toch gewoon absurd dat er nu bij mij iemand dood omgevallen is. Terwijl ik dit voor de eerste keer... Ik moet dan toch iets verkeerd hebben gedaan? Nee, het is gewoon pech. Ik weet het nog steeds niet. Toen ik terug was in Nederland, maanden later... toen heb ik daar met de tropenarts in Nederland... En het was niet de enige, hè? Het is niet de enige incident wat er dan gebeurt in zo'n stage... En wel een beetje van, wat kan daar nou gebeurd zijn? En toen zei die Nederlandse tropenarts, zei van, kijk, waarschijnlijk is het tempo waarin die vloeistof uit de longen, hoe hard je het kraantje open hebt gezet, zeg maar, om die vloeistof eruit te laten lopen. Ja, als dat net te snel gebeurt, ja, het is heel technisch, maar dan loopt die long leeg, zeg maar. En dan, als die andere long ook vol met vloeistof zit... dan duwt die het hart helemaal naar de zijkant... en dan krijg je een acute hartstilstand. Misschien dat het dat is geweest. Nee, oké, dus als ik het kraantje in die infuusslang iets meer dicht had gezet... dan had die man waarschijnlijk nog geleefd. Maar dan was die 2 maanden later dood gegaan aan de TBC en de AIDS. Maar ja... Ja, het contrast met de gezondheidszorg in Nederland... en de manier waarop we tegen leven en dood aankijken... Ja. Is krankzinnig groot, ja. Ja.
Ja, want dat hoorde ik je net ook zeggen. Van, ja, je moest het ook een beetje on the spot bedenken. Er was natuurlijk ook geen... Ja, je werd ook niet echt goed ingewerkt, noem ik het. Ja,
ik had
begeleid,
zo'n pocketboek. Echt ja. Pocket, voor in je witte jas paste dat. Tropical Medicine. En daar stond dan in hele kleine lettertjes... bij welke ziekte, wat moet je doen? En hoe werkt zo'n ingreep van een longdrainage? Dat was het, ja. Ja, nee, het is... Je moet dit ook... Ik moest dit ook snel weer afsluiten... om in Nederland überhaupt arts te kunnen zijn. Ik was een maand terug uit Afrika. En toen ging ik mijn eerste... Toen was ik... klaar, als basisarts. En toen kreeg ik mijn eerste baan in de psychiatrie. Als assistent niet in opleiding. Dan. In de kinder- en jeugdpsychiatrie, in een opnamesetting waarin allemaal pubers waren opgenomen met allerlei ernstige zelfbeschadiging, depressies, maar ook eetproblematiek. Dus ik zat daar tegen, op een gegeven moment, een week nadat ik uit Afrika terug was, denk ik, tegenover een meisje van 15, 16 met zulke ernstige anorexia, dat ze bijna dood ging, dat ze dreigde dood te gaan. En in de kliniek moesten wij dan besluiten of we haar zonder voeding, slangetje in de neus met voeding zouden geven, zodat ze zou overleven. En ik zat daar met haar te praten en denk, ja, maar het lukte gewoon niet om met iemand te praten over dat ze dood zou gaan vanwege ondervoeding door haar eigen keuze. Terwijl ik net uit Afrika terug was, waar mensen vochten voor hun leven. En omdat ze geen eten hadden, dood gingen aan ondervoeding. Ja, dat contrast was zo. Ik kan nog steeds, als je mij vraagt welke categorie patiënten zijn niet jouw cup of tea, dan zal ik zeggen eetstoornissen, anorexia. Ik vind het zo moeilijk om het te verplaatsen in die belevingswereld. Nadat ik in Afrika ben geweest.
Ja.
Ja, dus dat heeft ook wel sporen achtergelaten, hoor. Ook heel veel positieve. Ja, jeetje. Maar dit was ook niet helemaal de insteek van de vraag.
Nee, maar dat is het mooie aan onze podcast, hè? Dat dingen vooral ontstaan. Mag ik vragen, hoe is dit om dit nu zo te vertellen?
Ja, het is altijd heftig.
Want ik zie in je ogen dat je het echt opnieuw ziet. Dat is het natuurlijk ook, hè? Ook al.
Wat ik zei, het is ook een beetje traumatisch. Ja. Het is ook, ik
kan me heel erg voorstellen, hoor.
Dat je pas als je weer thuis bent, dat je denkt, what the fuck heb ik allemaal meegemaakt?
Ja.
En dat je terugkomt in Nederland en weer bij je vrienden en je familie bent en dat niemand daar is geweest. Dus het is ook
eenzaam of zo.
Je laat je foto's zien en zo, maar niemand begrijpt eigenlijk echt.
Nee.
Alleen die mensen die ook daar hebben gewerkt en die, zoals Michel, onze gast,
ja,
van de koken, verslavingspodcast. Ja. Dat was een van de jongens met wie ik in Afrika zat, samen. Hij zat in een ander ziekenhuis, een ander dorpje, maar ook in Tanzania. En nadat onze stage klaar was, hebben we samen nog rondgereisd daar. Maar ja, dat is een van de redenen. Voordat ik naar die stage vertrok, kende ik Michel amper. Die heb ik eigenlijk pas nadat we terugkwamen uit Afrika, heb ik die leren kennen. En dat het feit dat je en Michel is een van de weinige mensen met wie ik dat kan delen, omdat hij echt daar ook geweest is.
Ja.
Ja, dat
echt een soort trauma bonding eigenlijk,
ja,
ook.
Ja. Ja, omdat je probeert echt aan iedereen uit te leggen hoe erg het daar dan is in Afrika. Van, jongens, what the fuck? Waarom zitten we hier in Nederland nou moeilijk te doen over, nou, noem maar wat. Alles is relatief vergeleken bij wat je daar ziet. En het is moeilijk om het te delen. Het zijn niet zomaar vakantiefoto's die je laat zien.
Nee.
Het is ook wel weer bijzonder. Ik merk nu ook dus dat ik totaal onvoorbereid hier dan zo over ga praten. En dat het me ook echt alweer emotioneert, ja.
Ja, ik zie het aan je. Ja, ik snap het helemaal. Ja, ik snap het. Ik kan het helemaal aanvoelen. Maar de onwerkelijkheid, ook met zo'n familie en, ja, wat ik al zeg, het onwerkelijke voor ons, maar het zo normale daar, dat is al, dat contrast.
Ja, zo'n moeder met een dood babytje op de arm die zegt, ja, godverdomme, ik sta al 1,5 uur te wachten. Ben je er nou eindelijk? Maak ik een handtekening? En dat ik dan nog ging vragen, maar wat is er gebeurd? En dan gaat het wel. Ja, kom op, ik moet naar huis, weet je wel. Ja. De kinderen zitten wachten. Met een slap babylijkje op de arm ingepakt in dekens. Ja, dit is gewoon niet voor te stellen. Ja. Nee, dus ja, hoe kijk je tegen de dood aan? Ja, dat heeft me wel heel erg ook wel in gevormd. En we hebben natuurlijk ook een keer de aflevering gemaakt waarin ik wel over mijn ouders vertelde en zo, en het overlijden. Dat was dan weer gewoon eigenlijk cultureel heel normaal. Hè? Bedoel, ja, het is heel normaal dat als je op een gegeven moment 40, 45 bent, dat je ouders doodgaan. Ja, het zou gek zijn als het niet zo is. Dat is een bepaalde logica in. Oké, er komt de tijd dat ik afscheid ga nemen van mijn ouders.
Een beetje het schabloon van het leven, zeg maar.
Ja, er zit bepaalde logica en eerlijkheid en ook wel schoonheid in. Hè? Zo dat je als
voltooid.
Ja, en dat je ruimte maakt voor nieuwe, jonge mensen die je dingen hebt kunnen uitleggen. En,
ja, circle of life.
Ja, ja, ja. En meteen, god, het is wel een grote associatieve bende weer, maar ik was enkele weken geleden, bij Nick Cave, die gaf een expositie van keramieke beeldjes die hij had gemaakt in een heel mooi museum in Voorburg. En daar kwam hij wat over vertellen. Dus, en ik had via kaartjes, ook, we konden in een select gezelschap, konden we Nick Cave voor vertellen over zijn kunst.
Toen zagen wij elkaar en toen zei je ook van, ik moet meteen weer weg.
Ik ga naar Nick.
Ik voelde toen wel me wat minder dan Nick Cave, maar
maar dat ben je ook. Ja, dat durf ik wel zo te zeggen. Ja,
terecht.
Nee, maar dat was wel een unieke mogelijkheid.
Ja, zei je, dat is vet.
En we hebben het er eerder ook over gehad. Die man heeft twee zoons verloren. Eentje van 15.
Twee ook, hè?
Ja. Twee, ja. Een jongen van zijn zoontje van 15. Verongelukt. En die heeft daar muziek over gemaakt. En nu recentelijk ook is hij ook beeldende kunst gaan maken. En je merkt aan alles. Hij geeft, maar goed, hij legt ook uit hoe hij het ervaart. Hij kan het natuurlijk prachtig onder woorden brengen. Dat is dan het voordeel van zo'n poëet. Van hoe het voelt om je kind kwijt te raken. En,
echt een woordenkunstenaar, hè?
Ja. Ik weet nog dat hij zei van, ja, het is alsof er een hele diepe put is ontstaan in je leven. Een hele diepe zwarte put waar je zo snel mogelijk van wilt weglopen. Maar waar je met een soort bungee cord aan vast zit gebonden. Dus hoe harder je wegloopt, op een gegeven moment word je weer keihard teruggetrokken die put in. Zeg maar naar die put toe. Zo voelt dat, denk ik. En ja, dat is toch heel anders dan wanneer je een van je ouders kwijtraakt op een redelijk normale leeftijd.
Ja. En dat is dan, sorry dat je onderbreekt, maar dus ook weer zo'n contrast met wat je net vertelt. Hè, de dood van zo'n jongen. Hè, Nick Cave heeft het over een put waar je niet van weg kunt, ook al zou je dat willen. Terwijl, ja, waar je in Afrika was, men, ja, oké, hij is er niet meer. Dus ja. Ze hebben het daar niet over een koord of over een dit, ja. Het is gewoon,
ja. Nee, maar kijk, in Nederland zijn wij natuurlijk ook echt niet gewend dat mensen overlijden op jonge leeftijd.
Ja.
Dat is zo zeldzaam. Ja. En als het gebeurt, is het zo dramatisch. Dat geldt natuurlijk voor Davy. Dat geldt nog meer voor kinderen. Het is zo niet iets waar wij rekening mee houden. Dat er een enorme schok komt.
Omdat het zo zeldzaam is.
Ja. Terwijl als iedereen om jou heen, als al je vrienden om je heen wel al meegemaakt hebben dat een van hun kinderen in het eerste jaar na de geboorte overlijdt, wat heel normaal is in veel Afrikaanse landen, die kindersterfte is enorm.
Ja.
Ja, dan wordt dat normaler en minder traumatisch. En dan denk je, weet je wat, laat ik maar 6 kinderen maken, hè? Dan blijven er in ieder geval 4 van over. En er wordt er in ieder geval 1 of 2 bereiken de leeftijd van 40 of 30, zodat ze voor mij kunnen zorgen dat ik later oud ben.
Ja.
Het is een totaal andere manier van denken dan wij. Ik heb 1 kind. Ja, wat fuck als daar iets mee misgaat? Dan heb ik een 0 meer. Dat is heel beangstigend.
Ja.
Maar goed, dat is totaal ander iets om mee te moeten dealen natuurlijk, als je kinderen doodgaan, als je het vergelijkt met wanneer je ouders doodgaan. Er zit een bepaalde, in het ene zit een bepaalde logica en eerlijkheid, en in het andere zit een bepaalde oneerlijkheid. Je denkt van, ja, maar dit hoort niet. Dit klopt niet. Dus met Davy natuurlijk ook. Dat hoort niet.
Nee.
Het is moeilijk, het is veel moeilijker te accepteren. Het lijkt me voor jou als goede vriend, lijkt me dat. Ja, heel lastig.
Ja,
nee. Voelt heel oneerlijk, denk ik.
Ja, ik ben wel van mijn karma-ideeën een beetje afgestapt. Dus, als er iemand is die...
positivisme als...
Als iemand karma-punten had, dan was deze jongen wel.
Ja.
Dus het is tragisch. Het is daardoor ook, denk ik, ook nog steeds wat onwerkelijk. Hoewel het heel echt is. En, ja... Ja, eerlijkheid is niet iets meer waarvan ik denk dat bepaalt of je lang leeft of niet. Dat is, daar ben ik wel vanaf.
Nee, en dat is, ik wel een valkuil ook. Dat was ook bij mij in Afrika, is dat, ik weet niet of me dat helemaal gelukt is, maar ik realiseerde me achteraf van, hey, ik moet wel echt oppassen dat deze ervaring mij niet heel cynisch gaat maken. En,
nou, ja.
En dat heeft het voor een deel wel gedaan.
Ja.
Ik had ook niet voor niks. Ik heb wel eens over goede voornemens bij Oud en Nieuw gehad. Dat ik ooit vertelde in de podcast dat ik ooit een goed voornemen had. Namelijk iets minder cynisch worden. En veel van dat cynisme komt wel uit dit soort...
Ja, maar ik kan me echt wel voorstellen. En ik laat me daar in ieder geval wel iets aan toevoegen dan. Het is ook niet dat... Ik vind eerlijkheid nog steeds een enorme basiswaarde. Alleen, ik denk dat veel mensen... misschien ook vanuit een soort geloofsovertuiging... Hè, de belofte van eerlijkheid. Hè, hetgeen dat het voorspoed brengt. Of dat ja, een god, zolang je dat maar doet... je een lang leven gunt. Dus er zit gewoon totaal geen voorspellende waarde in.
Nee.
Maar het blijft wel een basiswaarde. Omdat ik vind dat dat gewoon goed is. Maar het zal me niet 90 maken. Maar ik denk wel dat veel mensen dat in hun achterhoofd hebben. Dat je bijna de dood kunt uitstellen als je maar een goed mens bent. Of dat, wat dat dan ook is eigenlijk. Maar...
Nou, eigenlijk heeft de kerk het dan weer omgedraaid. Ja. Hè? Dus de katholieke kerk met name. Mijn ouders, mijn moeder was echt een mooie katholiek. Ja, die was nog gewend om in aflaten te denken. Weet je nou wat dat? Weet je wat een aflaat is?
Moet je me even helpen? Want
dat is het een van de mooiste commerciële uitspattingen van de katholieke kerk. Namelijk, wat had de katholieke kerk bedacht? Oké, stel je gaat dood, dan kom je natuurlijk, hè, dan wordt de eindafrekening gemaakt. Hoe goed was je, hoe slecht was je? Moet je naar de hemel of moet je naar de hel? De katholieken die hebben nog een soort van... tussenfase, een soort van compromis gevonden, namelijk het varenvuur.
Ja, precies.
Het varenvuur is voor de mensen die net niet helemaal goed waren, maar ook niet helemaal de hel verdienden, oftewel bijna iedereen. Je komt in het varenvuur en daar blijf je, dat is zo medium warm, weet je wel.
Een soort de wachtkamer.
Ja, net niet de hel, net niet de hemel. Dat is alsof je een beetje de subtropisch zwemparadijs, maar dat het water net te koud is, maar ook net te warm.
Ja.
Net niet. En daar zat je dan... Naarmate je rekening positief of negatief uitviel, moest je daar of heel lang verblijven voordat je naar de hemel mocht, of heel kort en dan mocht je door. Maar het mooie was dat je verblijf in het varenvuur kon verkorten door aflaten te verzamelen tijdens je leven al. En dat kon je bijvoorbeeld door naar de kerk te gaan of naar bepaalde diensten bij te wonen. Ik heb bijvoorbeeld nog bidprentjes in huis. Van die katholieke bidprentjes van mensen waar mijn moeder als kind ergens in de jaren 30 op begrafenis was. Noemen we wel, de jaren 40. En daar staat op die bidprentjes staat, die is overleden. Foto's mee, hij is nu bij God en de engelen. En dan helemaal als onderste regel, die staat er op zo'n wit printje, 1 aflaat. Wat betekent dat nou precies? Maar dat, omdat je daar dan bij was geweest, had je 1 aflaat verdiend. Dat scheelde je weer een week in het vagevuur als je straks dood was. En je kon natuurlijk ook, als je geld gaf aan de kerk...
Ah, goeiedag.
Goeiedag.
We zijn...
aan het sluiten?
Ja.
Oké. Okay.
Oh.
Dat 9 uur dan is dat... 8 uur al?
Ja, sinds 2 januari.
Oké. Okay. Oh, dat is ons helemaal niet bekend.
Als het goed is, zijn alle huurders gemaild.
Oké, okay, nou dat zou kunnen, maar dat is ons niet...
Nou, dan naaien wij
we zijn uit. Een podcast aan het opnemen, maar dan gaan we gewoon, dan gaan we gewoon stoppen.
Ja, maar leuk. Dan, we knippen hier eruit. Hoor.
Ja.
Ik zag toevallig sowieso weer een keertje...
Een lampje nog hier aan, ja.
Ja.
Nou, fijn dat je het even checkt.
Ja, zeker.
Ja, top.
Het was een hele lange dankjewel. Podcast.
Fijn weekend.
Yo, dankjewel. Hetzelfde. Oké. Okay. Ik denk dat we er vooral...
Laten we misschien de volgende keer gewoon het thema er weer eens bij pakken.
Ja. Ja.
Het is ook wel mooi, want ik zat al te denken... Wat een zwaar onderwerp. Hoe gaan we hier nou een eind aan breien nog? zo dus?
Ja.
Mag ik één... weet je, welk nummer, welk liedje komt nou bij jou op als het gaat om de dood? Wat is het eerste wat in je hoofd oppopt?
Oh.
Benieuwd. Ja, het is bij jou natuurlijk wel een Coldplay ellende.
Nee. Mag jij hem eerst doen? Dan denk ik even
jazeker.
Na. Jazeker.
Ik moet meteen aan Knocking on Heaven's Door.
Knocking on Heaven's Door, ja.
Bob Dylan. Denk ik. Het is echt zo'n mooi lied over.
Ja.
Dat je verwacht dat je binnenkort de pijp uitgaat.
Het is best erg dat in mijn hoofd toch Guns N' Roses dan eerder opkomt.
Ja, dat geldt schaam
ik me wel een beetje voor.
Dat geldt voor iedereen. En onze gast Michel... Die mocht destijds ook een liedje uitkiezen. En die koos volgens mij voor... I See a Darkness van Bonnie, Prince Billy en Johnny Cash. Dat is ook fantastisch. Ook over iemand die aanziet komen tot het einde komt.
Ik denk dat dit... nee. Ja, nou ja, ik Knocking on Heaven's Door vind ik dan Stairway to Heaven misschien.
Ja.
Maar dat is echt de titel even. Komen we op terug? Ik denk dat we erop terugkomen, Pieter.
Zeker. Ja, kunnen we misschien ook nog eens over series en films nadenken die over dit thema...
Iets meer research doen. Maar tegelijkertijd vind ik het ook weer heel erg Teun en Pieter... dat we gewoon eigenlijk op een totaal ander spoor belanden.
En
gewoon een heel verrassend...
Ik hoop dat Davy er iets aan heeft. Ja, of niet.
Ja, en zo niet, dan komen we er dus nogmaals echt al even op terug.
Ja.
Sowieso, dank voor de vraag, Davy. Ja. Dank voor het luisteren, lieve luisteraar. En tot de volgende.
Tot de volgende. Fijn weekend, man.
Houd je, jongen.